Nog een herhaling, gemeente, van de mededelingen met betrekking tot de collecten. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas. Volgende week zondag is de collecte bestemd voor de kerk, tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 132, de versen 9, 10 en 12. 132 vers 9, want Sion is van God begeerd. Tiende vers, ik zal Sions, ik zal der armen spijs. En het twaalfde, wat vijand tegen hem zich kant. Met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Daarna volgt de schriftlezing die deze avond is uit twee gedeelten. Uit het Nieuwe Testament, namelijk uit Lucas 8, de versen 4 tot en met 15. en Handelingen 19, de versen 1 tot en met 20. We noemen nu als schriftlezing Lucas 8, vers 4 tot en met 15 en Handelingen 19, vers 1 tot en met 20, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 84, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen dus eerst uit het eerste boek van Lucas zijn evangelie, hoofdstuk 8, te beginnen bij vers 4. Als nu een grote schare bijeen vergaderde en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenis: een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En als zij zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden en de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots en opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen en de doornen mede opwassende verstikten hetzelfde. En het andere viel op de goede aarde en opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende riep hij: wie oren heeft om te horen, die hoort. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide: u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dit nu is de gelijkenis. Het zaad is het woord Gods. En die bij de weg bezaaid worden, zijn deze die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots bezaaid worden, zijn deze, die wanneer ze het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen. En deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven en in de tijd der verzoeking wijken ze af. En dat in de doornen valt zijn deze die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt zijn deze die het woord gehoord hebbende hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Aansluitend lezen we uit het tweede boek van Lucas, het boek Handelingen, hoofdstuk 19. En het geschiedde terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen van het land doorreisd hebbende te Efeze kwam. En enige discipelen aldaar vindende zeide hij tot hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van een zekere Tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden, beide Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden en de zweedoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. En sommige van de omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam van de Heere Jezus te noemen over degene die boze geesten hadden, zeggende: wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Deze nu waren zekere 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriesters, die dit deden. Maar de boze geest antwoordende zeide: Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar gij lieden, wie zijt gij? En de mens in welke de boze geest was sprong op hen, en een meester geworden zijnde kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd allen bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden. En er viel een vreze over hen allen. En de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En vele dergenen die geloofden kwamen belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid en berekende de waarde derzelve en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de prediking in deze avonddienstgemeente vindt u in de laatste schriftlezing, daarvan het laatste vers. Handelingen 19 vers 20, daar lezen we het woord van God en onze tekst. Alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Willen we samen bidden om de zegen van de Heren over deze dienst en heel in het bijzonder over de verkondiging van zijn woord. groot en eeuwig God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u aan het begin van deze dienst? Als uw woord het ons voorhoudt dat u alleen de woorden des eeuwigen levens hebt. Die woorden hebt u te boek laten stellen in uw heilig woord. Die woorden mogen vanavond ook opnieuw verkondigd worden. Geef ons, Heere, te spreken. Opdat het woord levend en krachtig mag zijn, zoals het in uw hand ook levend en krachtig is. Schenk de bediening van uw geest onder en in en met uw woord. Want hoe zouden we uw woord kunnen spreken als uw geest ons niet leidde? De dingen die we overwogen en uit de schriften bijeengezocht hebben, als u die helder voor onze aandacht niet zou brengen, als u ons niet bijbels en geestelijk en eenvoudig te spreken gaf. Heren, dan betekent het niets, hoeveel ware dingen ook gezegd worden. Want zonder die geest heeft een mensenkind niets te zeggen. Wil u ons ook bij het luisteren diezelfde geest schenken. Opdat er van de kansel naar de hoorders, zowel hier in de kerk als voor de kerktelefoon, die verborgen verbinding mag zijn. Geestesverbinding. En wil u geven dat we luisteren mogen, aandachtig luisteren mogen. Neem alles wat het luisteren in de weg kan staan, genadig weg. Geef vooral ook, Heren, dat we niet alleen met ons verstand luisteren en misschien instemmend luisteren, maar dat het woord dieper mag gaan dan onze gedachten alleen, dat het door mag dringen tot in de diepste vezels van ons bestaan, tot in ons binnenste, tot in ons hart. Dat alle weerstanden mogen breken. Dat de doornen weggekapt worden en de stenen ondergrond van ons hart opengeploegd wordt. En de platgetreden paden die er zoveel op onze ziel zijn mogen worden opengebroken. Opdat uw woord mag vallen in een toebereide aarde. Heere, bereid onder de prediking en door de prediking van uw woord ons hart toe. Ploeg het open. Maak ruimte, maak plaats voor uw woord. Voor het eerst of opnieuw. En geef dat er iets zichtbaar mag worden. Vanavond, o laat het mogen zijn in het leven van velen wat de tekst zegt. Alzo wast op, groeit het woord. Heren, wil u dan zelf in ons midden zijn met die krachtige werking van uw geest. En dat het woord zo met kracht mag komen. Uw kracht. Want wie zal het dan keren? Dan zal het onwaarschijnlijk hardste hart gebroken worden. Dan zal het hart van een jongen of van een meisje, die geestelijk gesproken zo ten dode wankelt, beroerd worden. Dan zal het hart van hem of haar die iets van uw genade kennen mag, maar wie er binnenste is als een dorstig land, dat sedert lang ligt uit te drogen en kwijnt in die doodse stand. Het zal alles nieuw worden en door uw vrede bloeien. Heere, laat uw woord komen met macht. En als we daarom smeken, dan pleiten we niet op onze gerechtigheden. Niet op de 25 jaar dat we in het ambt mogen staan, morgen. Niet op het feit dat we bij elkaar mogen zijn als gemeente. Want bij ons zijn geen verdiensten, bij niemand van ons. We moeten het Daniël nazeggen in dat ontroerende gebed. Bij ons is de zonde. Bij ons is de beschaamdheid van het aangezicht. Maar wij pleiten op uw barmhartigheden die groot zijn. En heren, dan mogen we toch pleiten op uw eigen eer en op uw eigen naam. En op uw heilig verbond en op uw onwankelbare belofte die in Christus Jezus met bloed bezegeld zijn. En dan gaat het niet meer om onze zaak, maar om uw zaak. Niet meer om ons koninkrijk, maar om uw koninkrijk. Heren, wil het dan doen tot eer van uw naam, omdat het om uw zaak gaat. En zou u dan dit woord willen gebruiken, heren, tot bekering van zondaar, omdat het woord in mag dalen en kiemen en groeien mag. We smeken u, Heere, geef ons ook in deze dienst te spreken. Wil u alle verwarring en dingen die er zijn kunnen op deze zo bijzondere dag genadig wegnemen. En laat ook in het spreken het woord maar de overhand hebben. Dan is het goed. Wil u zijn met heel de gemeente. We bidden u, Heere, voor ieder. We zijn hier samen. Er zijn er ook velen die hier niet zijn. Een groot gedeelte van hen luistert voor de kerktelefoon. We denken ook aan hen. Bidden u voor hen die misschien in deze periode al met vakantie zijn. Wil u heel de gemeente gedenken en hier krachtig werken. Zegen u de kerkenraad. Denk u aan onze broeder Den Butter. Heren, wees u hem nabij. Ook de komende weken. Ook als het moment van de opname en de operatie dichterbij komt. Laat hij het blijvend in uw handen mogen leggen. En laat het woord de overhand mogen hebben. Want waar het woord heerst, daar zwijgen andere stemmen. We bidden u ook, Heere, voor onze broeder Oosterbroek, van wie we hoorden dat hij een operatie onderging. Een operatie ook met betrekking tot het hart, omleidingen. Het mocht zo voorspoedig verlopen dat hij deze week alweer terugkeerde naar huis. We zeggen uw naam daarvoor openlijk dank en bidden of u hem verder wilt sterken en wilt sparen. Denk aan hem, zijn vrouw en kinderen en wees u ook met de gemeente waar hij dienen mag. We smeken u ook, Heren, wees u met alle bijzondere omstandigheden in de gemeente. En dan denken we aan het feit dat deze middag Max en Linda een dochter ontvingen uit uw hand. We zeggen uw naam dank dat alles voorspoedig mocht gaan. Dat de moeder weer uit het ziekenhuis terug mocht komen. Wil u deze beide jonge ouders met het dochtertje wat u hen toevertrouwde in uw gunst omringen. En laat het zo mogen zijn, Heren, dat dit jonge leven vroeg u leert kennen. En u leert vrezen. En wil u de ouders alles geven wat nodig is. Zegen u hen en de familie. Heren, wil u ook zijn met onze kerken. Laat in onze kerken het woord mogen blijven. En laat het waar mogen zijn en mogen blijven. Alzo wies. Ook in de christelijke gereformeerde kerk het woord en had de overhand. U weet, Heren, hoeveel krachten en machten bezig zijn die alle kerken beroeren en ook onze kerken niet voorbij gaan. Krachten die het ten diepste op het woord van u en de voortgang van dat woord en de zegen onder het woord gemunt is. Krachten die ook ons niet voorbij gaan. O God, bewaar ons. Doe ons buigen. Doe ons wederkeren tot u. En geef in de kerken en ook in heel kerkelijk Nederland een opleving, een wederkeer, een revival, een reformatie. Verdiend is het niet, maar doe het om die grote hoge priester die zijn kerk draagt op het hart en die altijd leeft. Om voor haar te bidden. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119, de versen 53 en 65. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En het 65ste vers. Wonderbaar is uw getuigenis.
Thank you.
zingen gemeente aan het einde van de prediking in aansluiting aan het amen uit het gebed des Heren. Twee versen, de versen 3 en 9. Uw koninkrijk kom toch, o Heere. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. En het 9e vers. Want u is het koninkrijk, o Heere. U is de kracht. U is al de eer. 3 en 9 van het gebed des Heren. Geliefde gemeente, ik neem u zomaar in gedachten mee naar het jaar 1745. Plaats is vlak in de buurt van de huidige wereldstad New York. Iets meer het binnenland in. Een indianenplek die toen naar de naam Crosswick Soon luisterde. Daar werkte in dat gedenkwaardige jaar de grote zendeling onder de indianen David Brainerd. Een man die zijn gezondheid en ten diepste zijn leven opgeofferd heeft in de dienst des Heeren. Zijn eerste contacten met die indianen daar in die streek verliepen weinig hoopvol. De indianen, gezegend tussen aanhalingstekens met allerlei zegeningen van het kolonialisme, het vuurwater, de drank. Ze waren vaak nog half beneveld 's morgens van de heidense feesten waarbij veel vuurwater vloeide. Er was soms open vijandschap tegen hem en tegen de tolk waarvan hij zich bediende om het woord te brengen aan die heidense volken. Maar hij ging door. Ook al joeg de koorts en de ziekte door zijn lichaam. En toen kwam er ineens een verandering. Je merkt het als je zijn dagboek leest. Het komt toch eigenlijk vrij abrupt. De wat dofkijkende mannen en de honden die op het heetst van de dag liggen te slapen. Ze worden wakker. De vrouwen die het meeste werk doen, ze drommen samen. Er komt ernst. Er is zelfs een jonge vrouw die eerst gespot heeft, die aan de tent van deze vreemde prediker klopt en hem smeekt om het woord te bedienen en de mannen vragen om niet 1 keer, maar 2 keer per dag diensten te houden. En dan komt die gedenkwaardige dienst, waarvan Brainerd schrijft, en toen ging Zacharia 12 hier in vervulling. Ik zal uitstorten van mijn geest, van de geest van de genade en van de gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen bitterlijk wenen. Harten werden verbroken. En in die moeilijke indianentaal schreeuwden ze het onder de prediking soms uit. Heere, ontferm u. Heere, ontferm u over ons. Hoe kwam het, gemeente? Wat is het geheim van wat daar op dat tijdstip gebeurde? Preekte Brainerd met zoveel meer aandrang? Was het dat alle omstandigheden meewerkten? Nou, dat zal wellicht ook een rol gespeeld hebben. Maar dat is niet de diepste verklaring. Het diepste van alle dingen die daar gebeurden, is dit. Alzo wies het woord met macht. Dat betekent Want misschien dat niet iedereen dat oudere woord wies begrijpt. Alzo kiemde het woord. Alzo ontkiemde het zaad van het woord met macht. En het ging groeien. En het kreeg de overhand in die donkere levens. En daar gaat het over in de tekst die vanavond voor ons ligt. Daar wilden we ook op deze zondag, dit morgen 25 jaar geleden is, dat dominee Tanus mij in Urk bevestigde tot predikant. Samen maar bij stilstaan. Want daar ging het om, toch? En zo God het geeft, daar gaat het om, ook in de toekomst. Thema voor de preek is, alzo wies het woord. En we letten heel eenvoudig op twee dingen. Allereerst op de kracht van het woord. We lezen in de tekst, alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. En in de tweede plaats de inhoud van het woord. En dan kijken we nog eens heel zorgvuldig naar die overbekende uitdrukking. Het woord des Heren. Alzo wies het woord, de kracht van het woord en de inhoud van het woord. Sommigen van u weten het wellicht, gemeente, dat deze woorden die we hier in Handelingen 19 vers 20 vinden, die kom je meer tegen in dat prachtige, indrukwekkende boek van de Handelingen. Om het u precies te zeggen, je vindt het op een iets andere manier in Handelingen 6 vers 7... Alzo wies het woord. Je vindt het opnieuw in Handelingen 12 vers 24. En dan de derde keer hier. In dit 19e hoofdstuk. En het is alsof Lucas, de schrijver van dit tweede boek. Van het boek van de handelingen van de apostelen. Wat ten diepste het boek van de handelingen van Christus is. Met die woorden wil aanduiden waar het in het boek Handelingen, in al die aangrijpende geschiedenissen nu eigenlijk om gaat. Het zijn telkens dieptepeilingen, scharnierverzen in het boek Handelingen. En Lucas put zich eigenlijk in die scharnierverzen uit. Zeg, lezer van mijn boek, verlies u niet in de aangrijpende geschiedenissen. Maar besef het dat het in al die geschiedenissen gaat om dat ene. Het woord van God. Het zaad van het woord kiemde. En begon te groeien. En vrucht te dragen. En het kreeg de overhand. En dan heeft elk van die drie scharnierverzen zijn eigen verband. Heel kort gezegd, de eerste twee verzen laten meer zien hoe het woord van God kwam. En het viel in een wel toebereide aarde. En er werden er vele bekeerd, dagelijks, zegt Lucas, tot de gemeente toegedaan die zalig werd. Maar met dat derde woord, alzo wies het woord, is het een beetje anders. Daar ligt het accent veel meer op het feit dat het woord groeit en het woord kiemt in de harten, harten verbreekt en het voor het zeggen krijgt in de levens, dwars tegen alle mogelijke verzet en vijandschap in. En waar gaat het dan om? Wel, dat is in de schriftlezing, de tweede schriftlezing van vanavond, hoop ik al duidelijk voor u geworden en we hoeven daar ook niet zoveel tijd aan te besteden. Paulus komt naar Efeze en dan blijkt daar in Efeze op alle mogelijke manieren wanbegrip te zijn. Hij komt eerst mensen tegen die eigenlijk nog nooit gehoord hebben van de Heilige Geest. Ze zijn qua kennis van de schriften niet verder gekomen dan de doop van Johannes. En Paulus gebruikt de prediking van het woord om de weg van God duidelijker uit te leggen. Maar als dat woord dan onder de bediening van de geest gezegend wordt, dan krijg je al gauw een ander struikelblok. De Joden verzetten zich na een paar maanden. En Paulus moet zich afscheiden. En hij kan niet meer in de synagoge preken, maar neemt zijn toevlucht tot de school van een zekere Tyrannus. Vermoedelijk een school die gebruikt werd door Griekse wijsgeren om hun leer te verkondigen. En nog weer later zijn er mensen die in de ban zijn van allerlei vormen van toverij. Nota bene mensen van Joodse bloede en van Joodse afkomst, die toch vanuit de wet van God uit Deuteronomium 18 wisten dat Israël zich niet met tovenaarskunsten en alle mogelijke duiveluitbanningen en weet ik wat voor occulte machten mocht bezighouden, maar kennelijk het toch in verstrikt waren. Het waren nog wel familieleden van hoge priesterlijke bloeden. En die dan, ja, omdat ze zien dat dat woord van Paulus, dat woord van Jezus van Nazareth, toch op een bepaalde manier beslag legt op de harten en invloed heeft op de levens, dan in hun dwaasheid ook maar de naam van de Heere Jezus noemen. En al dat soort dingen komt tegen die jonge gemeente en tegen de prediking van Paulus en van het woord van vrije genade op. Prediking wordt omringd door wanbegrip en door vijandschap en door boze satanische machten. We zien gemeenten dat zelfs in die prille eerste periode van de christenkerk, als het woord gebracht wordt, het woord van de Heere Jezus Christus, Satan actief is. En de boze zijn werk doet. Nee, Satan bouwt geen kapel naast de kerk. Maar hij probeert op dit soort wijze en op andere manieren altijd maar weer, indien het mogelijk is, zijn kerk, zijn kapel in de kerk van Christus te bouwen. Zo was het toen. Zo is het nu. Zaden van onbegrip ze worden gezaaid. En het ergste is, veel theologen gaan voorop met het zaaien van halve waarheden en nieuwe interpretaties. En als het gaat om dit soort vorm van religiositeit die hier getekend wordt in die zone van Skeva, van alles wat een beetje boeddhisme en een beetje yoga en een beetje christendom, een soort new age toestand, springlevend onder de grond door ook vandaag. En Satan zaait verwarring. En soms heb je het gevoel, ik weet niet hoe het u vergaat, dat het lijkt alsof Satan meer triomfen boekt in onze dagen dan het woord van de levende God. Maar deze geschiedenis staat ook in de schriften om ons op wie de einden der eeuwen gekomen zijn te laten zien dat Satan wel machtig is. En dat Satan rondom de bediening van het woord van een man als Paulus en rondom de bediening van het woord vandaag wel actief is. Maar dat er toch wonderlijke dingen gebeuren als het woord gepredikt wordt. En wat is een van de dingen die in onze tekst meteen aangestipt wordt? Dat is hoeveel machten er ook bezig zijn. De machten van verkeerd inzicht en van vijandschap en van verwarring, satanische machten, boze strikken, dat het woord machtiger is Want de tekst luidt letterlijk, als je hem heel letterlijk vertaalt, met macht. Dat staat centraal. Met macht wies het woord des Heeren. Het is alsof de schrijver van dit boek onder de leiding van de Heilige Geest wil zeggen, hoe groot die machten ook leken daar in Efeze, met macht wies het woord van de Heere. Nee, en dat gaat niet gepaard met allerlei buitengewone verschijnselen, met allerlei geweldige opzienbarende vormen. Als je kijkt naar wat er in Efeze gebeurt, is eigenlijk de kern van de hele geschiedenis dit, de rode draad die door het hoofdstuk heen loopt. Paulus spreekt. 1 keer. 2 keer. 3 keer. Maandenlang in de synagoge. Jarenlang in de school van Tyrannus. Als maar weer de schriften openen, dwars tegen de machten in. Als maar weer het woord openen en betuigen dat er een weg ter ontkoming is en roepen tot bekering. Zoals het de taak van de dienaar van het woord is, om midden in deze goddeloze en godloze tijd gewoon iedere zondag maar weer te blijven preken. Maar is die prediking dan opgewassen tegen al die machten die zich daartegen verzetten? Luister maar, zegt Lucas. Want onder die prediking van Paulus gebeurde van alles. De onkunde werd weggenomen. En de vijandschap werd bij sommigen gebroken. Ja, anderen helaas volharden. En bij nog weer anderen, toen ze zagen dat onthutsende gebeuren, dat die hoogwaardige tovenaars van Joodse bloeden, de 7 zonen, nog een mystiek getal zeg, van Skeva, zomaar door de boze geest werden getuchtigd en naakt uit het huis werden gegooid, gesmeten. Toen begon er zo ineens maar wat te veranderen. Je zag het gebeuren. Daar kwamen ze aanlopen, de mensen die in die ban waren van die tovenarijen. Met hun boeken. Want Efeze was in de oudheid, zeker in deze tijd, beroemd als centrum van allerlei soorten van voorspellerij en horoscopen. Men noemde zelfs toverboeken in die periode bij voorkeur Efesia Grammata. Efesische boeken, Efesische geschriften. Nou, daar kwamen ze. Kostbare boeken. Waar veel voor neergeteld werd. Het geldbedrag wat genoemd wordt hier in het tekstverband, dat is omgerekend minstens 500.000 gulden. En er werd een grote brandstapel gemaakt en ze verbrandden ze. En zegt Lucas, daar zag je het in. Dat dwars tegen de machten in het woord met macht. Kinderen. Diep en prachtig is dat, gemeente, zoals Lucas dat dan zegt. Alzo wies, alzo groeide, alzo kinde het woord. En dat kun je nooit anders verstaan dan tegen de achtergrond van wat elders in de Bijbel over het woord gezegd wordt. En ik denk aan die gelijkenis van het zaad die we ook uit Lucas' evangelie gelezen hebben. Daar ziet u het woord wordt daar vergeleken met een zaad. En dan wordt dat woord gestrooid. De zaaier zaait met vakkundige hand. Zo zien we het voor ons in de beeldhelft van de gelijkenis. En dan valt dat zaad. En dan blijkt er wat te gebeuren. Maar als we dan heel eerlijk de gelijkenis lezen en die naast het woord van de tekst van deze avond leggen, om van daaruit het woord nog beter te kunnen verstaan, dan ziet u wel dat het woord van God niet bij iedereen hetzelfde doet. Het zaad van het woord kan op zoveel verzet stuiten. Op zoveel blindheid, op zoveel hardheid, op zoveel machten van buiten en van binnen, dat het zijn gezegende werk en zijn gezegende heerschappij niet uitoefent. En laten we dat ook vanavond maar op ons laten inwerken. Het woord van God, daar zijn de meesten van ons van kindsbeen af mee vertrouwd. Het wordt iedere zondag in de kerk uitgelegd en verkondigd. Wat deed het in ons leven, in dat van u, in dat van jou, in dat van mij? Het kan zo zijn dat wij het woord van God, zoals Lucas het zegt in zijn gelijkenis, als op een plat getreden pad in ons binnenste lieten afketsen. Wel eens even geraakt. Want ik twijfel er niet aan of u, die regelmatig onder de bediening van het woord bent, niet één keer en de meeste van ons zeker meerdere keren in het hart geraakt zijn. Vroeger zeiden we onder beslag van het woord gekomen zijn. Onder de indruk van het woord. Maar we lieten het zomaar wegpikken door de vogels, door de duivel zelf. Eén klein woord buiten de kerk. Misschien maar over het weer of iets dergelijks. En het was weg. Of het woord deed meer. Het raakte onze emoties. Je werd er door aangetrokken. Het liet je niet onberoerd. Maar toch, dat ging weer voorbij. Want de kiemkracht van het woord kon niet doordringen, omdat er verborgen weerstanden waren. Of misschien wel doornen waren, en daarvan zegt Lucas met name dat dat de rijkdom is, en de wellusten van het leven, een woord wat zeker in onze genotscultuur wel met grote nadruk geschreven mag worden. En die verstikte wat er aan indrukken en invloeden was. Er blijken machten te zijn van binnen en van buiten, gemeente, die het woord, het goede zaad van het woord, verstikken in ons leven. Zo dat de Joden in Efeze voor een deel zich bleven verharden en dat er onder degene die aanhangers waren van occulte machten mensen waren die even bewogen waren, bijna bewogen waren. Hoe is het bij u? Want het is goed als u de waarheid van de schriften lief hebt. En het is een zegen als jij graag naar de kerk komt. Maar dat hart moet verbroken worden. Wees niet tevreden met wat uiterlijke vorm. Wees niet tevreden met een liefde die eigenlijk alleen maar tot je verstand beperkt blijft. Maar laat het juist in het licht van een woord als dit van vanavond het gebed zijn. O God, nu heb ik het weer gehoord vanavond in de kerk dat uw woord machtig is. En dat u dat woord met kracht wil toepassen. Krachtig, kiemkrachtig zaad wilt laten zijn door uw Heilige Geest. Heere, breek dat harde hartstuk. Heere, breek de verborgen weerstanden stuk. Heere, laat me, want mijn hart is bedriegelijk, nooit tevreden zijn voordat ik het weten mag op goede gronden, op bijbelse gronden, dat u mij in genade wilt aanzien. Want de boze is machtig, gemeente, en mijn en uw hart is arglistig.
Wat is dan nodig dat God zijn woord zegent en het laat komen met macht? En als dat nou gebeurt, als het woord van de Heere in het hart daalt en daar zijn machtige, krachtige werking gaat doen, dan is het eerste wat onze tekst eigenlijk laat zien, dit, dan gaat er wat veranderen. Sommigen van u weten veel beter dan ik dat de kiemkracht in het zaad of in het pootgoed, dat dat een geweldige kracht is. De oude Grieken zeiden al, daar zit oerkracht in. Veel meer geldt dat van de kiemkracht van het woord. Als God met de eeuwige kracht van zijn geest het woord zegent, dan moet het hardste hart breken. Dan is er misschien een jongen in de kerk die eigenlijk innerlijk al afscheid genomen heeft van de dienst des Heren. Als ik eenmaal ga studeren en uit huis ben, als ik eenmaal 20 ben, als ik eenmaal op mezelf sta, dan breek ik de banden van het woord van God en van mijn opvoedingsstuk. Maar de Heere zegt vanavond, wacht jij eens even. Mijn woord zal bestaan. En dan moet je vallen. En er is geen groter zegen voor sommigen van u gemeen. Zeker voor een onbekeerde hier in de kerk. Als je voor God mag vallen. En als het woord het voor het zeggen krijgt in je leven. Dan breek je weerstand. Dan ga je zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ja, dat is een gebed waarin een kind van God nooit is uitgeleerd. Maar als je hart gaat breken, ga je daar iets van zeggen. En ga het van harte menen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dan heeft God het voor het zeggen. Denk aan mijn schoonvader. Dat mag toch wel in een dienst als deze. Die nog wel bij de bevestigingsdienst was 25 jaar geleden. Maar 4 jaar later zo heel plotseling een goede ruil mocht doen. Een man met een weerbarstig karakter, want dat had hij. Sterk. En als hij terugkeek over zijn leven, toen ik 18 jaar was, toen heb ik voor God zo gedaan. God me te sterk geworden. Vallen voor het woord. Een zalig vallen. Ook al doet het pijn. Want het gaat tegen uw vlees en tegen jouw vlees in. Ook tegen mijn vlees. Maar het woord krijgt de overhand. Dan word je eerlijk voor God. Lucas zegt dat zo mooi, als hij de woorden van de Heere Jezus weergeeft, als het zaad nu in goede aarde valt, dan valt het in een oprecht hart. Want dat kiemende zaad maakt je eerlijk en leert je buigen. En laten we dan nog eens even het beeld van onze tekst vasthouden. Alzo wies het woord en kreeg de overhand. Stelt u het zich eens even voor in de lente een veld. Er is gezaaid. Er is gepoot. Zoals dat zo vaak gebeurt hier op Flakkee. En als dan die eerste sprietjes boven het grondvlak uitkomen. Dan is het als het ware een waas wat heel het veld bedekt. Wat heel de aarde bedekt. En naarmate het meer gaat groeien, krijgt dat gewas de overhand. Net zoals het water. Het wassende water. Het groeiende water. De overhand gaat krijgen als de velden onderlopen. Zo wast het woord. Alles komt onder beslag van het woord te leggen. En dat zie je nou zo duidelijk gebeuren daar in Efeze. Want als dat woord zijn kracht gaat doen, gemeente. Ja, dan blijft het niet bij een ontroering. Dan blijft het er niet bij dat je in een massa samenkomst je hand opsteekt. Want dan gaat heel je leven veranderen. En dan moeten de afgoden de deur uit en de toverboeken de deur uit. En alles wat met de dienst van de zonde en de wereld te maken heeft de deur uit. En ze worden verbrand. Wel eens wat verbrand in uw leven. Nee, ik bedoel niet letterlijk, niet letterlijk. Maar wel eens door de kracht van Gods genade. Nee, leren zeggen tegen dingen in het leven. Dat is in onze genotscultuur verschrikkelijk moeilijk. En misschien is daarom wel dat de boodschap van de waarachtige bekering vandaag de dag steeds minder gewild is. Want een beetje vromigheid, dat wil de mens nog wel horen. Liefst positief, ook zo'n modewoord. Maar als het zwaard van het woord gaat kappen, gaat snoeien, voor het eerst, maar ook opnieuw. Nee, dat wil een mens niet. En toch, misschien gebeurt het bij u meer geleidelijk of bij u meer plotseling. Als de Heere gaat werken, dan gebeurt het. Heere, bindt u mijn handen maar. En dan ga ik kappen. Omdat je met de toverij niet meer mee kunt. En omdat je zegt, Heere, leer me dan mijn leven maar in uw dienst besteden. En dan gaat dat, dat is nou de groeikracht van het woord, zeg. Steeds breder en steeds machtiger. In je leven doorwerken. Soms zo geleidelijk, net als het groeiproces in de natuur. Want als het woord door gaat werken in je leven, dan komt uiteindelijk alles onder de kracht en onder het beslag van het woord. En dan zeg je, Luther na, Heere, geef dat ik een woord christen mag zijn. Helemaal in het woord gevonden. Ja, zegt u misschien, maar dan is het toch wel belangrijk hoe dat woord gebracht wordt. Want Paulus bracht het woord goed, maar u hebt zelf al gezegd eerder in de preek dat er allerlei dwaalgeesten zijn en dat er allerlei misverstanden zijn en dat het woord soms niet helemaal goed gebracht wordt. Ja, ik denk dat deze geschiedenis daar misschien niet in de eerste plaats, maar zeker ook op wijst. Want Paulus, de geroepen apostel, die zo weten mocht in de naam van de Heere te spreken, zegt hier dat hij ontdekt dat het woord van de Heere groeit. En nou kun je dat op twee manieren lezen, gemeente. In de eerste plaats op de manier waarop u het waarschijnlijk opvat. Woord van de Heere, dat is het woord van de Heere Jezus Christus. Het woord wat door hem is gesproken. Maar je mag het ook lezen als het woord over de Heere Jezus. Dus het woord wat Jezus Christus tot inhoud heeft. Het evangelie over de Heere Jezus. Kijk, en dat is nou precies, als u het hoofdstuk doorleest, wat Paulus zeker ook gebracht heeft. En dan kijkt u maar. Begin van het hoofdstuk tekent mensen die wel een stukje van het evangelie hadden gehoord. Zij hadden van Johannes gehoord, maar het was niet genoeg. En Paulus brengt daar tegenover het evangelie over de Heere Jezus. Hij brengt de volle raad van God, zo zegt hij later in het boek Handelingen. Hij heeft niets achtergehouden. Al de raad Gods verkondigd. En daar moet een dienaar van het woord en een kerkenraad en ook een gemeente op toezien. Ook in onze tijd. Dat er geen half woord over de Heere Jezus gebracht wordt. Kan de Heere dat dan niet gebruiken? Ik weet niet wat God allemaal kan gebruiken, gemeente. Maar ik weet ook dat de Heere in zijn woord duidelijk zegt. Dat wanneer de raad van God niet gebracht wordt. Dat er vele, vele een verkeerde weg opgestuurd worden. En daarom is het nodig. Dat er gebed is in de kerk en in de studeerkamers van de predikanten en op de kerkenraden. O God, geef ons dienaren van het woord die niet een halve waarheid brengen of een stukje van de waarheid brengen, maar de volle waarheid, al de raad Gods, Jezus Christus en die gekruisigd, maar dan als een Heere Jezus geschenk van de liefde van de Vader. Als een Heere Jezus die aan het goddelijk recht voldoet en de straf draagt. Niet alleen een Heere Jezus die zaligmaker is van zondaren, maar ook een Heere Jezus die rechter is. Niet alleen de nodiging om behouden te worden, maar ook de waarschuwing. Wee ons indien wij op de zaligheid die in Christus Jezus is geen acht geven. Wee ons als je 60 jaar onbekeerd doorleeft. Of 14 jaar onbekeerd doorleeft. En het daarin kunt vinden. Dat hoort er allemaal bij. Geen halve waarheid. En geen verwarde waarheid. Zoals er vandaag ook zoveel is. Een vleugje van dit en een scheutje van dat. En religie en geloof, ja, daar moet je niet te veel over praten. Want dat moet iedereen in onze tijd voor zichzelf weten. Wat voor zichzelf weten? Indien het niet is naar het woord van de Heere Jezus. Het zal geen dageraad hebben. Paulus durfde dwars tegen de hutspotgodsdienst van de Efeziërs in te preken. En wat de mensen graag wilden horen, daar bekommerden die zich niet in de eerste plaats om. Het gaat om het woord van de Heere Jezus. En het volle woord, één passie om hem groot te maken. En wat hoort dan bij dat evangelie van de Heere Jezus, die volle raad van God. Laat ik het zo samenvatten, gemeente. Er staat in de tekst letterlijk het woord van, of ik lees het nu even, over de Heer. En u weet misschien, dan staat er in het Grieks het woord kurios. En het woord kurios in het Grieks, zeker in het boek Handelingen, is vooral een herinnering aan de opstanding van de Heere Jezus. Aan het begin van zijn heerlijke verhoging. Hij is de kurios, de Heer. En als u dan het hele hoofdstuk erbij betrekt, dan ziet u dat Paulus dat woord Heere afwisselt met die dubbele naam. Heere Jezus. U leest de naam van de Heere Jezus. En het evangelie van de Heere Jezus. En dat is een naam die ieder die God vreest lief wordt. Heere, Hij is de Koning, de Opgestane. Hij die het voor het zeggen heeft. En Jezus wijst vooral terug naar zijn vernedering. En daar hebt u de pit van de apostolische prediking. Want het gaat in de prediking van de apostelen. Die telkens weer in het boek Handelingen wordt samengevat. Ten diepste om Jezus die gekruisigd was. Petrus zegt zelfs die gij gekruisigd hebt. maar die is opgewekt. Het evangelie van de vernederde en de verhoogde Christus. Heere Jezus. Toen die namen een snaar in uw leven trillen. Is hij u lief geworden? Hebt u hem nodig gekregen? Is hij de enige naam onder de hemel geworden, waardoor u moet zalig worden? Anders kan het niet. Geef me Jezus, die Heere Jezus. Want in zijn armoede gemeente als Jezus, in de weg van het bloed en van de tranen en van de godsverlating is hij arm geworden. Is hij als borg, als lam geslacht. Verteerd onder het heilig ongenoegen van God. Zo erg vindt God uw zonde en die van mij. En als je nou iets gaat zien van de ernst en van het erge van de zonde, dan wordt die vernederde Jezus, die borg- en zaligmaker die zijn bloed gaf, zo noodzakelijk. Dan word je lief. Maar hij is ook de Heer. En dat onderstreept onze tekst vooral. Want hij heeft de banden van de dood en van het graf verbroken. En nu is hij machtig om dat wat hij als zaligmaker verworven heeft. Om dat heil wat hij door zijn lijden en sterven heeft aangebracht. Om het uit te delen. En nou komen we misschien bij het diepste punt van onze tekst. Want u zegt misschien, dominee, Jezus is de zaligmaker, ik weet het met mijn hoofd. En misschien mag u ook wel zeggen, en mijn hart gaat naar hem uit. Waar kan ik hem vinden? Waar kan ik hem vinden? Hij is Heer. En zijn woord is het woord van de Heer. Het woord van de opgestane. Toen op de opstandingsmorgen heeft hij met zijn opstandingskracht de zegels van de dood en de ketens van het graf verbroken. En dat betekent, gemeente, dat hoe hard uw hart ook is. En hoeveel doodsketens u ook gevangen houden. Hij machtig is om de stenen van uw hart af te rollen. En de kettingen van de dood en van de onmogelijkheden te verbreken. Zouden we dan daar niet zoeken? Heere, hier is mijn hart en hier is mijn leven. Machteloos gebonden. Maar uw woord is met macht. En we hebben het vanavond weer gehoord, met opstandingsmacht. U hebt de dood overwonnen, ook de geestelijke dood. U hebt de zonde overwonnen. Ook de zonde die wortelt tot in Adams diepe val. U hebt de onmogelijkheden overwonnen. Want in uw bloed en in uw opstandingskracht is mogelijk wat bij mensen onmogelijk is. Heere, wil die kracht aan me schenken. Gemeente, hunkeren we zo aan de doorwerking van die kracht voor het eerst en ook opnieuw? Want wat is nodig dat in de prediking van het woord, net zoals Paulus het deed ook vandaag, die naam van de Heere Jezus, de gestorven en de opgestane zaligmaker, uitgespeld wordt en als het ware aan het hart gelegd wordt? Hoe is het nodig dat de prediking onder de bediening van de geest als doorzichtig wordt, transparant wordt tot op de Heere Jezus Christus? Want die Heere Jezus Christus komt zelf in de prediking mee. Hij laat het woord kiemen en groeien met kracht. Naar dat machtige woord van Calvijn. Dat als het evangelie recht bediend wordt, houdt u dat vast, recht bediend wordt. In zijn volheid, wet en evangelie, recht en genade. Dat Christus in het gewaad van dat evangelie komt als zaligmaker. En zijn bloed laat druppen onder de kansel. En dat bloed dat zoekt arme, verloren, schuldige zondaarsharten. Om ze te genezen. Toe. Als dat nu uw leven is. Je zegt, ik heb niets. Het wordt zo vaak van me afgeketst. Het wordt zo vaak verstikt. Door allerlei invloeden. De tijd, het geld, het materialisme. Noemt u het maar op. Heere, uw woord is toch met macht. Want, lieve gemeente, het kan nog. Het is nog het heden van de genade. Nog de tijd waarin Christus zich laat verkondigen en ertoe gebracht moeten worden. Tot die kerk die zalig wordt. Wat erg. Als je nou toch maar weer in ongeloof en onbekeerlijkheid en toorn leeft. Hoeft niet. Het hoeft niet. Want het woord van de koning klinkt. Van de opgestane die gestorven is. En waar het woord van de koning klinkt, daar is macht. Eén woord van hem. Hij spreekt en het is er. Zoals die man. Die bezig was op het dak. Van de grote kerk die. Door Spurgeons gemeente in Londen gebouwd was. En de diaken hadden Spurgeon meegenomen naar de kerk die afgemaakt werd. En daar was het platform waar die preken zou. Nou, dominee Spurgeon, daar komt u straks te staan. Nou, dan moet gelijk maar eens kijken hoe de kerk klinkt. En Spurgeon ging achter de katheder staan. En met zijn stem die indrukwekkend geweest moet zijn, zei hij maar één woord. Al zo lief. Heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderft. Maar eeuwig leven hebben. En het woord was met macht. Die man op het dak. Werd in zijn hart gegrepen. En het is tot zijn eeuwig behoud geweest. Zou dat vandaag niet meer kunnen? Ja, maar we leven toch wel in een donkere tijd, ja. Maar wie maakt die tijd donker? Wie maakt uw levenstijd donker? De duivel? Ja, die ook. En uzelf? Jij? Ik? Donker is van ons. Want God die gezegd heeft, hebben we vanmorgen gelezen. Laat het licht schijnen in het donker. Wil met macht spreken. Er zij licht. En dan gaan de woorden open en de woorden gaan leven. En dan mag je buigen en dan moet je buigen. Zalig de mens. Die dat doen mag. En gemeente dan nog één ding. Het woord van de Heere Jezus. Het woord over de Heere Jezus. Als God dat zo wil gebruiken. Dan mogen we het voor onszelf bidden. Maar ook voor onze kinderen. Voor onze kleinkinderen. Die naar alle waarschijnlijkheid als God ze spaart. Een groot deel van hun leven de 21ste eeuw zullen meemaken. En zouden we het dan juist maar als het grootste millenniumprobleem beschouwen. Niet al die fratsen die men ervan maakt, zal best wel belangrijk zijn. Maar de grote millenniumvraag. Heere, laat uw woord komen met macht. Uw koninkrijk komt toch, o Heere. Hij werpt de troon van Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord. Amen. Met dankzegging en gebed. Ja, Heere, dat blijft over. Als het woord zijn kracht doet en als u doorwerkt met uw woord en met uw geest, dan blijft alleen maar over u zij de lof in eeuwigheid. Want dat woord van de Heere Jezus, wat als een kiemkrachtig zaad valt en gezegend wordt, harten vernieuwd en levens verandert, dat is met macht. En de koning heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En zo heerst hij vanaf het hout. Met het zwaard van zijn woord. Heere, bekeer ons dan. En leid ons dan. En leer ons of we nu lid van de gemeente zijn, of bezoeker zijn, kerkenraadslid zijn, of in de dienst van de prediking mogen staan. Leg ons uw woord op. Laat het met kracht voor het eerst tot opnieuw ons leven gaan beheersen. Dank voor alles wat u gaf. Wil het zondige en het verkeerde van deze dag genadig verzoenen in het bloed van de Heere Jezus. En wil u ons gedenken in uw gunst ook deze week. Geef dat we op uw tijd elkaar weer terug mogen zien. Zorg u voor de gemeente. Denk ook aan ons. En wil u geven dat we veel van de liefdeskracht, van de majesteit van het woord van de Heere Jezus mogen ervaren. Heere, bij u is toch zo'n volheid en zo'n ruimte. Wil u het doen? We zeggen uw naam dank. Om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 126, het derde vers, 126 vers 3, die hier bedrukt met tranen zaait. Gaat heen in vrede, gemeente. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.